Broeders en zusters, we gaan lezen uit Gods woord en we lezen vanavond uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 16. Matthäus 20, vers 1 tot en met 16, dat is de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Daar staat geschreven aldus: want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was, voor 1 penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het 3e uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij: gaat u ook naar de wijngaard, en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het 6e en het 9e uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het 11e uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan. En hij zei tegen hen: waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem: omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: gaat ook u naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders en geef hun het loon. Te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen zij kwamen die omstreeks het 11e uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder 1 penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder 1 penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden: deze laatste hebben maar 1 uur gewerkt, en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over 1 penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de lezing. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je zo'n verhaal hoort, dan kun je ergens wel begrijpen dat daar wel wat onrust over ontstond. Kortom, 1 uur gewerkt hebben en een volledig dagloon krijgen, versus de hele dag gewerkt hebben, in de volle hitte en het zwaarste werk, en dan hetzelfde loon ontvangen. Dit verhaal, daar kunnen wij wel in meekomen. Dat voelt ergens heel onrechtvaardig. Het klopt ergens niet. Zo zit onze Calvinistische inslag niet in elkaar. Wij denken in voor wat hoort wat. Als ik met mijn zoon zo af en toe de deal sluit om wat klusjes te doen, dan wordt dat exact uitgemeten in zoveel werk en dat. En mijn zusje krijgt zoveel en hoor ik zoveel te krijgen. Tenminste, als het bij ons thuis gaat om een auto wassen, de tuin doen of andere dingen. Dan wordt er gedeeld. Niet in drugs, maar in andere zaken. Om duidelijk te maken dat ik precies krijg waar ik recht op heb. Zo zitten wij in elkaar. En zo was het in die tijd van de Heer Jezus niet anders. Ook die mensen vonden dat onrechtvaardig, zoals ook blijkt in het gedeelte vanaf vers 11. Dat ze morden tegen de Heer des huizes. Maar laten we wel bedenken, dit verhaal is een gelijkenis. Dus dit is niet een daadwerkelijke voorstelling van datgene wat er gebeurt. Maar de Heer Jezus wil er ons iets mee duidelijk maken. En daar wordt nog wel eens verschillend naar gekeken. Wat wil Jezus dan duidelijk maken? Is dit een soort pleidooi voor het communisme, waarin iedereen gelijk is en iedereen evenveel moet krijgen. Ach, als je erin wil zien, dan zie je het erin. Maar het staat er niet. Is dit dan een pleidooi voor sommige mensen om heel lang te leven, alles te doen wat God verboden heeft, en ergens in je gedachten hebben, nou, maar als ik straks op mijn ziekbed lig, dan kom ik wel tot bekering. Ik hoor sommigen wel eens zo denken. Laat mij eerst nog maar even leven. Laat me eerst nog maar even alles verkennen. En ach, als het nou heel moeilijk wordt in mijn leven, dan kan ik altijd nog voor de Heer Jezus kiezen. Alsof ze daarmee de tijden en de gelegenheden in hun hand hebben. Alsof je daarmee voorkomt dat het nooit zomaar kan gebeuren, dat het in één keer voorbij is. En toch voelt het soms wel zo. Ik had het een aantal weken geleden met een meneer die ongeneeslijk ziek was. En zijn schoonmoeder was overleden bij ons in de gemeente. En hij keek mee vooral vanuit huis omdat hij al niet meer in staat was. Ongelovig, deed er niets mee. Hij was zo ontzettend aangeraakt door de liefde van de Heer Jezus dat hij mij na de uitvaartdienst opbelde. Hij zei, dominee, zou u nog bij mij thuis willen komen? Ik kwam bij hem thuis en we spraken over wat er gezegd was. Het was een preek over het bekende stuk, Psalm 23, de Heer is mijn herder. Maar het raakte hem, want hij zei, ik ben herderloos. Ik mocht hem het evangelie van Jezus Christus vertellen. En ik ben nog een keer teruggegaan, En in het begin kon hij zijn hart niet geven. Want wat moet Jezus met mij? En hij zei, je zult me wel een hypocriet vinden. Want ik heb mijn hele leven gedaan wat God verboden heeft. Ik heb aan mezelf gedacht. En nu de dood voor ogen komt, moet ik dan bij Jezus aankloppen? En u voelt wel, hè, wat ik bedoel. En wat hij bedoelde. En ik zei tegen hem, broeder, jij mag de genade van de Heer Jezus aannemen in je leven. En ik zei, maar ik voel me een hypocriet, dat kan ik niet maken, want nu de dood voor ogen staat, wil ik een uitweg hebben. Ik zeg, en Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt, maar op het laatste moment? En ik vertelde hem over dit verhaal. Hij zegt, dit is een voorbeeld. Maar ik zeg, en nog steeds zei hij, maar dat voelt wel makkelijk. Ik zeg, nee broeder. Ik zeg, ga je het andersom draaien? Jij bent nu 64 jaar oud en je gaat sterven. Nou, inmiddels is hij ook gestorven. Ik zeg, je hebt 64 jaar wat gemist. Ik zeg, ga het omdraaien in je leven. Jij denkt dat jij plezier hebt gemaakt in je leven 64 jaar lang door alleen te doen waar jij zin in hebt. En ik ga je zeggen, je hebt 64 jaar lang de Heer Jezus gemist in je leven. Mijn grootste, diepste grond, dat heb je gemist. Je hebt 64 jaar in eenzaamheid geleefd. Zonder een herder in je leven. Zeg, je hebt dat gemist in je leven. En nu in het laatste stukje mag je vrede ervaren. Als een zondaar voor hem geschijnen. En ik heb met hem het zondaarsgebed gebeden. En heeft Jezus aangenomen. En is 3 weken later gestorven. Ik mocht spreken op zijn uitvaart. Wat vanuit alles en nog wat bestond. Maar ik heb daar zijn voor dit verhaal mogen vertellen. En allemaal mensen die de Heer Jezus niet kenden. Zo werkt God. En zo is dit verhaal, een bijzonder verhaal, waarom ik iets nu mee wil geven, als tegenover de gedachte dat we soms hebben van, ja, maar dat is wel lekker makkelijk, hè, die mensen die op de laatste manier tot geloof kunnen komen. Nee, deze mensen hebben wat gemist. Want ik ben de Heer zeer dankbaar dat ik een christelijke opvoeding heb gehad. Dat ik ouders heb gehad die mij vanaf de paplepel hebben verteld over de Heer Jezus. Waardoor ik mijn hele leven al mag genieten van wat hij vertelt in zijn woord. En ik hoop velen met mij. Maar beseffen wij dat er vandaag de dag zoveel mensen rondlopen die dit niet hebben gehad. En als jij denkt, nu op dit moment, ik ben wel jaloers op die mensen. Dan moet je eens goed met de Heiland gaan praten. Want dan heb je een probleem. En dan gaan we nu naar dit verhaal kijken. Want dit verhaal is niet een pleidooi om dan maar lang te doen waar je zin in hebt en op het 11e uur dan maar binnen te komen. De context geeft ons een antwoord. Want als u in de Bijbel kijkt naar het eerste woordje uit deze schriftlezing, wat staat daar? Het woordje want. En als er het woordje want staat, dan betekent dat we ervoor iets gebeurt in dit verhaal. En als u even terugslaat naar hoofdstuk 19, dan ziet u dat deze gelijkenis niet op zichzelf staat. Dit is niet een verhaaltje van de Heer Jezus die hij zomaar even vertelt. Maar het staat, zoals veel verhalen in de Bijbel, in een context. En allereerst zien we dat de vraag komt van de discipelen. Hoofdstuk 19, vers 27. Toen antwoordde Petrus en zei tegen hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Interessant. Dit zijn niet buitenstaanders. Dit zijn niet de mannen van het elfde uur. Dit zijn de mannen van het eerste uur. Die zeggen, Heer, wij zijn vanaf het eerste moment bij u. Wij hebben toch recht. Zoals ook de zonen van Zebedeeus zeiden, samen met hun mama. Want de mama moest toch al mee om de vraag te stellen. Wie mag er links en rechts van u zitten in het koninkrijk? En hier stellen ze weer die vraag. En wat zegt Jezus in vers 29? Al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten zullen hebben. Omwille van mijn naam. Die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Hadden de discipelen als eerste de vraag gesteld? Nee, we gaan nog een stukje verder terug. Hoe durfden zij bijna die vraag te stellen? Nadat namelijk een jonge man, ook weer in hoofdstuk 19 vers 16, al eerder een vraag stelde aan de Heer Jezus. Zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Alleen de vraag al. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? In Lucas staat er het woord beërven zelfs. Nog gekker. Een erfenis is een erfenis. Die krijg je of die krijg je niet. Daar hoef je niks voor te doen. Maar hier begint al de vraag. Met als antwoord wat Jezus zegt in vers 21. Als u volmaakt wil zijn, ga heen. Verkoop wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben. En kom dan en volg mij. Al een heel hoofdstuk lang ziet u de opmaat naar deze gelijkenis. Waar allerlei mensen zich willen positioneren om een antwoord te krijgen. Hoe kom ik in de hemel? En wie komen daar allemaal? En zelfs het egoïsme ervan afdruipt. Maar wij hebben toch al een streepje voor. Wij zullen toch meer ontvangen. En zo rollen we als het ware deze gelijkenis in, die een hele belangrijke boodschap heeft voor de kerk van vandaag. Want als wij vandaag hier zitten, met z'n 40, 30, 40 zoals we hier nu zitten, dan is wel eens de vraag, waar zijn hier de werkers van het elfde uur? Wie zijn dat dan? Zijn wij dat dan of zijn wij die van het eerste uur? Hoe moeten we daarnaar kijken? Dit verhaal hoort bij het antwoorden op de vraag. Eeuwig leven. Voor wie, wat en wanneer? En gaan we kijken naar hoofdstuk 20 vers 1 tot en met 7. En daar zie je eigenlijk dat daar een tafereel plaatsvindt. En daar moet je een beetje kennis hebben van de gang van zaken in het Midden-Oosten, in de tijd van de Bijbel, om dit verhaal een beetje te begrijpen. Het begint namelijk met de eerste werkers. En dan zegt Jezus, want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die er 's morgens vroeg op uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Wat gebeurde er? Je moet je voorstellen, Midden-Oosten. Erg warm kan het worden, nog steeds. Rond een uur of 12, 2 uur kan het makkelijk in bepaalde delen van Israël 40, 45 graden worden. Degenen die er wel eens geweest zijn, weten wat dat is. Vooral op bepaalde plaatsen in de woestijn. Dat betekende dat de werkdag een stuk eerder begon. En de werkdag voor de meeste mensen in die tijd begon om 6 uur 's morgens, toen het nog redelijk koel was. Zodat als je zwaar werk hebt, je nog de hele dag hebt. Wij hebben vandaag de dag, als jij personeel nodig hebt, heb je een arbeidsbureau, een noemen ze dat, de uitzendbureau, waar je dus mensen kan inhuren voor jouw klus. Nou, dat bestond in die tijd nog niet, alhoewel iets wat er aardig op leek. Als jij namelijk dagloners nodig had, mensen die één dag voor jou moeten werken, dan kon je naar de markt. En op de markt verzamelden zich de mensen die zich aanboden voor een dag werken. Want een boer kon niet een heel jaar iemand in dienst nemen, dat was veel werk. Maar op het ene moment van het seizoen konden de graanboeren iemand gebruiken en dan kon iemand met de druivenoogst iemand gebruiken. Want ja, je had niet het hele jaar oogst. Dus als de oogst kwam, had je opeens misschien wel 10, 20 mensen nodig. En op het andere gebied weer even niet. En dan ging je dus als heer van jouw bedrijf naar de markt om 6:00 a.m. en dan staat er een hele rij met mensen. Misschien wel 30, wel 40 stonden daar klaar, want die wilden gaan werken om één dag te werken. Ga jezelf nu eens verplaatsen. Jij bent eigenaar van een wijngaard. En er staan daar 50 mensen opgesteld die allemaal willen werken. Wie kies je uit? Iemand die met een rollator loopt? Ja, ik zeg het even heel technisch. Iemand die nog in zijn bed ligt? De ongeschoren types? De slapjanissen? Iemand met een Marokkaanse achternaam misschien? Misschien, nee. Jij ziet je oog al gaan en je denkt, welke sterke kerels moet ik hebben? Waar heb ik het meeste profijt van? Wat levert de meeste oogst? Dus de gespierde lui werd als eerste eruit gehaald. De werkers van het eerste uur waar jij het meeste aan zou hebben, die neem je mee. En zo gebeurt hier. Je maakt een afspraak voor een penning. En een penning staat voor een dagloon in die tijd. Dat was precies het loon waarmee je jezelf en je gezin te eten kon geven voor één dag. Een hele normale verhouding in die tijd. Het staat er ook in vers 2, nadat hij het met de arbeiders eens was geworden, voor 1 penning per dag zond hij hen zijn wijngaard in. Dan blijkt dat er niet genoeg mensen zijn. En we zien uiteindelijk dat als die eerste groep aan het werk is, dat er het derde uur erop uitgaan. Wij denken dan vaak, het is 3 uur. Nee, het is 9:00 a.m. Dus 6:00 is de eerste lichting en het derde uur in de Joodse telling is 9:00 a.m. En dan staat er in vers 3, toen hij erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Er staat nog een groep, die hele sterke, geweldige lui zijn inmiddels weggehaald. Maar er staan nog veel meer mensen. Ach, die kunnen we ook gebruiken. En ook tegen hen, vers 4, zei hij, gaat ook u naar de wijngaard. Ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. En zo herhaalt zich dat vers 5, toen hij nogmaals erop uitgegaan, want er was veel werk te doen. Omstreeks het 6:00, dan hebben we het over 12:00 p.m. En het 9:00 is het 3:00 p.m. deed hij hetzelfde. Er wordt nog weinig gezegd. Een afspraak wordt gemaakt met die eerste groep en die andere groep, een denarii, een dagloon. En dan komt het interessante. Want dan staat er in vers 6... En toen hij omstreeks het 11:00 erop uitging, dat is 5:00 p.m. Klaarblijkelijk waren er dus nog werkers nodig in die wijngaard. Om 5:00 p.m, dat zou bij ons tegen sluitingstijd zijn van een gemiddeld bedrijf. Ook in die tijd overigens. Zeker, het was het laatste uurtje van de dag. Want om 6:00 stopte men meestal, werd het donker en ging men eten. En dan vindt hij anderen werkloos staan. En hij zei tegen hen, vers 6, waarom staat u hier heel de dag werkloos? En dan zeggen zij tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Wie staan daar dan nog? Dat is het uitschot van de maatschappij. Als dat zijn de restantjes in het schap. Dat zijn de mensen die niemand wil. Zoals wij vroeger bij de gymles dat hadden. Dat verschrikkelijke moment. Als de hele klas moet gaan staan en er werd gekozen. En jij staat als enige nog om gekozen te worden. Dat gevoel. Nou, ik ben zelf leerkracht geweest, heb ik nooit gedaan in mijn klasse. Dat soort geintjes. Maar dat gevoel hebben velen misschien wel eens meegemaakt, ook bij vrienden. Als je vroeger tikkertje ging doen, verstoppertje of andere spelletjes. Misschien dat jullie kinderen het een beetje weten hoe dat voelt. Als je als allerlaatste van de klas gekozen. Weet je hoe dat voelt? Is niet best, hè? Nee, dat dacht ik ook. Dat is verschrikkelijk. Dat gevoel, wat ik nu beschrijf, dat is dat gevoel bij de werkers van het 11e uur. Iedereen is al weggehaald, iedereen is aan het werken en jij staat daar maar. Wie waren dat nou in die tijd? Dat was een typetje Zacchaeus. Een heulende belastingambtenaar die samenwerkte. Dat waren de hoeren. Dat waren de mensen die niemand wilde hebben. Die de taal niet spraken, die niet deden zoals het moest. Die helemaal op het eind zouden gaan staan. En als ze de vraag krijgen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Omdat niemand ons heeft ingehuurd. Ongeschikt. En dan staat er, gaat ook u naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billig is. Die laatste werkers van dat 11e uur, wie zouden zij vandaag zijn? Als het gaat om de wijngaard van de gemeente, de wijngaard is de plek waar gewerkt wordt, ook een teken van Gods volk in Israël, maar ook een plek van de gemeente, waar we samen in de wijngaard staan, waar we zo prachtig van zingen, schouder aan schouder in zijn wijngaard staan. Wie zouden dat vandaag zijn? Als wij gemiddeld in onze gemeente kijken, in de gemiddelde Nederlandse gemeente, en ook in mijn eigen gemeente, dan zijn wij vaak toch wel van het gemiddelde soort. Opgevoed waarschijnlijk in geloof. Maar wat nou als hier vanavond opeens iemand binnenkomt zetten? Gescheiden, onder de tatoes, stinkend naar de drank. 6 stief- of bonuskinderen, hoe ze dat tegenwoordig zo mooi kunnen noemen. En noem het maar op. Vaak draaien wij ons dan om. En dan vinden we er iets van. En heb ik sommige mensen als horen zeggen, weet jij niet hoe het hoort in de kerk? Hoe je je moet kleden? En weet je niet wat er in de Bijbel staat over tatoes hebben? Dat je geen inkervingen mag hebben? En zo hebben wij onze meningen wel. Neemt u maar plaats en gedraag u zoals wij. Dat is vaak het adagio. Het zijn vaak die redenen dat mensen de stap naar de gemeente niet durven maken. Wat als andere mensen boos worden? Over hoe mijn leven gelopen is. Wat mij is aangedaan. Een leven waarin ik de Heer Jezus niet kon kennen. En daardoor de gevolgen draag van dat hele lange leven zonder Jezus. Getrokken worden door het evangelie, maar afgewezen door de gemeente. Het komt voor. Niemand die ons wil. Niemand die ons geschikt acht om in de wijngaard van de Heer te werken. Dat is wat we zien. Achteraan in de rij. Er klinkt zelfs verwondering. Ach, waarom we hier werkloos staan, dat weet u toch wel, klinkt bijna door. U weet toch wel waarom we hier staan, moet u dat zo accentueren. En dan kunnen we als het ware een streep onder vers 7 zetten. Tot zover het verhaal. Maar dan komt vers 8, toen het avond geworden was. Een avond treedt in het 12e uur, als de avond begint. En de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester zegt, roep de arbeiders bij elkaar en geef ze het loon wat ze ook verdiend hebben. Maar dan krijgt de instructie, begint al direct met het punt van Jezus, niet de eerste, maar de laatste als eerste. En daarmee zit ook de les van de Heer Jezus in dit verhaal, dat hij de eerste iets wil laten zien. Want de Heer Jezus weet natuurlijk wat voor reactie er volgt. Roep de arbeiders, geef hun het loon, te beginnen bij de laatste tot de eerste. Er wordt uitbetaald. Het gaat om een reactie van de eerste. En dan kun je het natuurlijk wel bedenken. Want dan gebeurt het volgende. Toen zij kwamen, die omstreeks het 11e uur ingehuurd waren. Zie het voor je. De hele groep staat weer op een rij. De mensen van het 11e uur worden naar voren gevraagd en ze worden uitbetaald. De eerste reactie zou misschien zijn, nou, een tiende penning. Gewoon een klein beetje. Dank voor de moeite, zeggen we dan. Fijn dat je er was. We geven je een paar kruimeltjes. Maar ze krijgen het volle loon. Een hele penning. Nou ontstaat er nog geen opstand. De rest zwijgt allemaal nog. Sterker nog, hier komt het hotel naar voren van de groep van het eerste uur. Die nu nog niet in opstand komen. Want wat is de gedachte die zij met zich meedragen? Als zij een penning krijgen. Nou, wat staat ons dan wel niet te wachten? Hoe blij zal de Heer dan niet met ons zijn? Misschien dat wij dan wel 10 penningen krijgen. Of sterker, 12. Dus, handen wrijvend staat de rest van de groep klaar om het te ontvangen. Het staat er ook. Vers 10. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden. Maar de blije gezichten werden al snel sombere gezichten. Ook zij ontvingen ieder één penning. En je ziet de zucht door de rijen gaan. De teleurstelling. Maar heren, hoe kan dit nou toch? Wij hebben het toch goed gedaan? Wij zijn toch ons heel die dag zijn wij al toch bezig bij u in die wijngaard. En dan begint in vers 11 het gemor. En zij die ontvangen hadden, morden tegen de heren des huizes. En dan komen de argumenten eraan. Deze laatste hebben maar 1 uur gewerkt, vers 12. En u hebt ze gelijkgesteld met ons. Weet u niet, Heer, wat wij allemaal hebben meegemaakt? Wij hebben die hete uren van 12 tot 3. Als de zon brandend daar staat en het 40, 45 graden is. Wij hebben voor u gewerkt. En u hebt ze gelijkgesteld met ons. En lees wat hier staat. Want het is waarheid. De werkers van het 11e uur zijn gelijkgesteld met ons. Wat zegt dat over het evangelie, broeders en zusters? Wat zegt dat over hoe God naar zijn mensen kijkt? Wat zegt dat over ons kerk zijn vandaag in deze tijd, gemeente zijn? Moeten wij in gradaties denken? Moeten wij denken dat de een meer heeft omdat die de genade heeft ontvangen van een christelijke opvoeding? Ben je daarom meer? Ben je als je al die tijd gemist hebt van Jezus' heerlijkheid, ben je dan minder? En als je de gevolgen meesleurt van heel je verleden, van al die tijd dat je niks van de Heer kende, en meesleurt de consequenties van al die relaties en die foute dingen die je hebt meegehad. En zwoegend en zeulend met dat enorme pakket die drempel overkomt. En dan bestempeld wordt als iemand van het 11e uur. Waar zij die last niet hebben gedragen, mopperen over je. Hier maakt de Heer Jezus iets heel duidelijks. Uiteraard dat ten eerste aan zijn eerste hoorders, de fariseeërs, maar ook zijn eigen leerlingen. Die zeggen, Heer, wij hebben toch een struikje voor. Wij hebben onze netten achter ons gelaten. Heer, wij zullen toch een groot loon krijgen. En dan blijkt Zacchaeus ook waardig te zijn. En Maria van Magdala blijkt ook aan de voeten van Jezus te mogen zitten. En dan blijkt dat hele koninkrijk gevuld te zijn met mensen die ontdekt hebben in hun leven. Heere, wees mij zondaar genadig. En als wij ons gaan afpellen in onze levens. En ga eens terug naar het moment dat jij in je leven ontdekte dat er maar 1 Heer is. Die voor jou is gestorven aan het kruis van Golgotha. Wat had je in te brengen? Wat kon je zeggen? Vader, we hebben mijn hele leven lang al dingen gedaan. Vader, ik heb iedere zondag vooraan in die kerk gezeten. Vader, ik heb alle psalmversen uit mijn hoofd geleerd, inclusief de Heidelberger. Was dat het wat ons beter maakte? De schrift is duidelijk en we keren even naar Romeinen, Romeinen 3. En ik denk dat u meest van u het vers kennen. Maar als we kijken naar de opbouw van Romeinen, dan heeft het alles met dit verhaal te maken. In Romeinen 1 zien we de toorn van God neerdalen op de heidenen. Zij die de schepper hebben ingewisseld voor het schepsel. En alles wat kruipt, wat schepping is, vereert boven de schepper zelf. En het verdient het oordeel. Ruiterlijk. Ruiterlijk en duidelijk aangegeven Romeinen 1. Nou, zegt de Jood in hoofdstuk 2, maar wij zijn Joden. Wij stammen van Abraham, wij hebben de geboden, wij zijn dat natuurlijk niet. Nee, jullie niet. Wij zijn inderdaad niet datgene. Want ook in de Jood wordt aangeklaagd door Paulus, zegt, en jullie hebben je ook niet gehouden aan die geboden. Jullie zijn misschien de mensen van het eerste uur en de heidenen van het laatste uur, als we het ook in de heilsgeschiedenis zien. Maar hebben de Joden dan een stapje voor? Nee, integendeel. Als we kijken naar Romeinen 3 vers 1, dan staat er, wat heeft de Jood dan voor op anderen? Wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dit is die christelijke Joodse opvoeding. In de eerste plaats hebben ze het allemaal toevertrouwd. Want wat is het geval als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet doen. En zo gaat het wel door. En uiteindelijk staat er iets heel duidelijks. Want als het dan bij vers 21 Romeinen 3 aankomt, staat er, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Hier staat dus gerechtigheid van God door Jezus Christus. Niet door het Jood zijn, niet door het naar de kerk gaan, niet door allerlei dingen uit je hoofd te kennen. Tot allen en over allen die geloven. Die ingaan op de uitnodiging om te komen. Want er is geen onderscheid. Hier staat hij opnieuw in Paulus. Er is geen onderscheid. En dan komen we in vers 23 tot de gemeenschappelijke grond, waaruit allen genade ontvangen of ter oordeel gaan. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. En of jij nu je hele leven in de kerk hebt gezeten, of gisteren tot geloof komt, het maakt niet uit. Het uitgangspunt in de schrift is heel helder. Want ook al heb je de hele leven in de kerk gezeten, je hebt altijd dingen gedaan in je leven waardoor jij helwaardig bent. Vanuit je natuur. Vanuit je gebrokenheid, vanuit de zondigheid van ons leven. Maar als God hier een punt zet, bij Romeinen 3 vers 23 stopt het. Laat het dan stoppen met deze poppenkast. Maar het staat er niet. Er staat meer. Zij worden, vers 24, om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed, door in te gaan op de uitgestrekte hand. En nu keren we terug naar Matteüs 20. Want dan zien we dat de mopperaars van repliek krijgen. in vers 13. Nadat alle klachten en de dingen zijn ingediend. Nadat wordt gezegd wat we allemaal niet gedaan hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: vriend, ik doe u geen onrecht. God doet geen onrecht. Sterker nog, ik ga het heel scherp stellen. God doet geen onrecht als hij besluit de hele mensheid naar de hel te sturen. Dan heeft hij groot gelijk. Want wij verdienen de dood door onze ongerechtigheid. Dat niemand kan zeggen: God, u bent onrechtvaardig. Maar dat is niet het punt. Ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over één penning? Hier heeft alles te maken met de belofte die hier doorklinkt. Dus allereerst wie God is. Hij is de heilige Israëls die oordeelt de levende de doden. En als hij heel de mensheid naar de hel stuurt, heeft hij groot gelijk. Maar waaruit leven wij? Uit de beloften die waarheid zijn geworden. Ik heb je beloofd je te geven als je in mijn wijngaard komt. En men kwam binnen. En zijn mensen hebben het voorrecht gehad om hun hele leven in die heerlijke wijngaard van God te mogen werken. Opgroeien, leven en laven. Prijs de Heer daarvoor, iedere dag in je leven, als je dat hebt meegemaakt, broeders en zusters. Er zijn velen op deze wereld die dat voorrecht niet hebben, opgegroeid te worden zoals u. Er zijn velen in Nederland op dit moment die opgroeien in geweld, in afgoderij en in perversiteit. En ik heb het niet over landen ver weg, maar in de flats hieromheen. Hier in Veenendaal, waar weinig kinderen nog van de Heer Jezus horen. Besef dat, wat een voorrecht het is als je vanaf het eerste uur mag werken. Maar, is de genade die voor jou geldt meer dan de genade van die mevrouw die misschien hier binnenkomt en alles fout heeft gedaan in het leven? Nee, absoluut niet. Wij zijn het eens geworden over de belofte. Dat de Messias is gezonden door de Vader. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat. Een ieder die gelooft. Inclusief Zacchaeus, inclusief de discipelen en alle mensen. Maar eeuwig leven hebben. Want de Heer is niet gekomen om te oordelen. Maar om zalig te maken. Wat een evangelie. Wat een rijk evangelie. Vers 14 zegt: neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Dat is hoe de gemeente van Christus al de eeuw wordt opgebouwd. Ieder krijgt hetzelfde. Niemand kan zeggen: God is mij genadiger. Of die dominee, ja, nee, dat is natuurlijk, meer, uiteraard, toch? Ja. Nee, aan ieder leeft uit diezelfde genade. Maar de een heeft het voorrecht gehad langer te genieten van die genade dan van een ander. En ja, diegene die op zijn sterfbed tot geloof komt, die heeft veel gemist. Ontzettend veel gemist. Maar die mag ingaan tot de heerlijkheid van God. Om tot in eeuwigheid te genieten van de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte van Gods liefde. Wij, broeders en zusters, hebben het grote voorrecht om gemeente van Christus te zijn, waarin we dat in het nu mogen ontdekken. Dat is een voorrecht. En sommige mensen gaan daar te makkelijk mee om. Te makkelijk, in die zin dat er zoveel alternatieven zijn. Maar besef je wat je hebt gekregen, dat rijke woord van God. De volle genade van God. Een dagloon om genoeg te hebben. Zoals het manna voor één dag genoeg was. Niet te schrapen. niet te zoeken, niet te jagen. God zorgt voor je, iedere dag. En iedere dag mogen we bij hem komen. Of is het niet geoorloofd, vers 15. Met het mijne te doen wat ik wil. Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de eerste de laatste zijn. Want velen, en de laatste de eerste zijn. Want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. En wat is dat uitverkoren zijn? Dat is dat moment in mijn leven, toen ik ook op die markt stond. Toen wij allen op die markt hebben gestaan. Wij zijn niet vanzelf in die wijngaard terechtgekomen. Ook ik heb daar gestaan en heren, ben ik genoeg voor u? Kunt u mij wel gebruiken? Want laat ik eerlijk zijn, als ik naar mijn eigen leven kijk, wat bak ik er dan van? En als u mijn gedachten toch zou openbaren en al die gemeenteleden, mag ik nooit meer preken? Mag ik hier nooit meer komen? Of blijken we allemaal wel eens in datzelfde schuitje te zitten? En blijken we allemaal die mensen te zijn die zeggen, Heere, wees mij toch genadig. Dat moment in je leven heeft de Heiland gezegd, mijn genade is voor jou genoeg. Kun je dan jaren later opeens zeggen dat het voor een ander niet is? Ik geloof dat als wij in deze tijd, wat een uiterst complexe tijd is, waar als ik rondloop in mijn eigen wijk, waar heel veel armoede is en gedoe, waar ik van de week de wijkregisseur, die nodig ik altijd één keer in de twee maanden bij mij uit, om te praten wat er gebeurt in de wijk, zodat ik kan bidden, gericht. En hij mij vertelt dat de armoede schrijnend toeneemt. Dan denk ik, Heere, waar zijn ze toch op zondag? Hoe komt het dat de kerkdrempels soms zo hoog zijn? En hoe komt het dat wij als gemeente van Jezus Christus deze mensen soms niet meer zien staan? Ik ben bang dat wij christenen vaak te vaak clubjes willen zijn van die mensen van het eerste uur. Dat onze verjaardagen, de plekken waar wij komen, vaak nog allemaal mensen zijn die van hetzelfde niveau zijn. Maar nodig je wel eens die buurvrouw uit? Dat familielid wat dan net niet in het paardje loopt, is het niet broodnodig dat de kerk van Christus vandaag de dag in deze wereld staat en dat wij trekken naar de marktpleinen om de mensen te bemoedigen, die wijngaard mag u ingaan. Ik heb er ook gewerkt. Ik was het ook niet waard. Ook ik stond ooit op dat marktplein. Heren, wilt u mij gebruiken? En hij heeft mij kunnen gebruiken. En ik wist niet op mijn 13e, toen de Heere mij riep, wat mijn leven zou doen. Ik kon op mijn 13e niet bedenken dat ik hier vanavond in Maranatha Veenendaal zou staan. Ik had u voor gek verklaard. Als tiener, zeg ik heel eerlijk. Maar ik sta er. Ik mag in zijn wijngaard werken. En ik sta hier niet om te vertellen hoe u het allemaal moet doen. Maar ik heb het zelf in mijn eigen leven zo diep ervaren. En ik ervaar het dag en dag. Groot is uw trouw. Groot is zijn genade. Want wie ben ik dat ik hier mag staan? Maar het is God die zijn genade gegeven heeft. En als de afrekening komt, dan krijgen wij wat we nodig hebben. Genoeg voor iedere dag. Het manna draagt ons door de woestijn heen, op weg naar het beloofde land. Op weg naar het hemels Jeruzalem, waar we hem mogen aanschouwen. Waar het rust en vrede zal zijn. Waar het werken ingewisseld wordt voor genieten. Waar de dood ingewisseld wordt voor leven. En waar de tranen ingewisseld worden voor een blijde glimlach. Want we hebben een goede werkgever. Een geweldige Heer. Die langs de straten gaat. Vandaag nog steeds. En ook de marktpleinen van Veenendaal over wil. En ja, hij roept ook de werkers van het 11e uur. Laten wij meeroepen. Laten wij meenodigen in naam van onze Heiland. Wij mogen aansluiten. Het genadeloon. Misschien zit je hier in deze zaal en denk je, ik heb die keuze nog helemaal niet gemaakt. Ik heb die uitgestrekte hand om in die wijngaard te komen nooit aanvaard. Want misschien ben je opgegroeid in een setting waarop je eerst allerlei gradaties moet voldoen. Waar je eerst allerlei wonderlijke ervaringen moet meemaken. Waar je eerst, noem maar op. En dan doe je misschien wel een stapjes achteruit als de heer van de wijngaard het marktplein overgaat. En jezelf pas aanmeldt op dat 11e uur. De deur staat open. De vraag ligt er vandaag. Kom tot Jezus. Zijn uitgestrekte hand geldt ook vanavond. Om tot hem te komen. En die wijngaard in te gaan. Om gebruikt te worden tot zijn heerlijkheid, tot zijn eer. Dat is iets tussen jou en God. Hij gaat bij je langs. En ontvang het genadeloon. Niet uit werken, maar puur uit genade alleen. Wees zo ook een gemeente, broeders en zusters, die zo open staat, die zo met elkaar omgaat. Waar de werkers van het eerste uur veel te vertellen hebben, maar wel aan geweldige verhalen en ervaringen. Zodat anderen jaloers worden om binnen te komen. Kijk eerlijk naar onszelf. Stop met vergelijken. Stop met beoordelen. Stop met jezelf te leggen langs maten en meten. Stop ook met het kritiek hebben op God. Omdat hij niet jouw keuze van mensen toevoegt aan de gemeente, maar zijn keuze van mensen. Het is vrije genade. Ik sluit af met de tekst van een zo bekend lied. Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die het helemaal niet verdient, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot hem keer, dat God mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij in zijn wijngaard veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Amen. Amen. Amen.